Ik wil vanmorgen gaan spreken over de kracht van voorbeden. Voorbeden is een vorm van gebed, zoals we dat zojuist ook gedaan hebben. Maar voorbeden betekent ook nog veel meer. En ik wil eigenlijk vanmorgen laten zien, vanuit het woord, wat voorbeden is. En wat het uit kan werken. En terwijl ik bezig was, kwamen er nog allerlei dingen bij. Dus ik ga gewoon kijken hoe ver ik vandaag kan komen. En tegelijkertijd is er ook een aspect dat ik vanmorgen niet zal behandelen. En dat zal ik volgende week gaan behandelen. Dus volgende week ga ik eigenlijk verder met dit onderwerp. Om het wat meer uit te diepen. En het belang van voorbeden en ook wat doet het nu en wat gebeurt er dan. Om vanuit de Bijbel te laten zien, te gaan kijken met elkaar. Van oké, dus dit is wat we dan aan het doen zijn. Want vaak zien we dat niet. Het heeft te maken met het thema voor de gasten die bij ons zijn, met het jaarthema wat we hebben, wat daar te zien is, merkbaar aanwezig. En we hebben de eerste periode van een aantal weken, een week of 6, 7, hebben we gesproken over Gods aanwezigheid in ons midden. En we willen nu gaan spreken met elkaar over onze aanwezigheid bij God. En dat klinkt bijna als hetzelfde, want dan ben je toch bij elkaar en toch zijn er twee verschillende bewegingen. De ene beweging gaat van God uit en dat is waar we ook daar begonnen zijn, want God begint altijd. Maar ons antwoord is vervolgens zodat wij ook de stap naar Hem toe mogen zetten. Dat wij ons hart, onze ogen op Hem gaan richten. En daar zijn een aantal dingen over te zeggen. En een van die dingen heeft dan ook weer te maken met voorbeden en hoe. Dat wil ik gaan lezen vanuit Genesis hoofdstuk 18... En ik denk dat het een beetje aansluit bij wat Piet van Walsum vorige week mocht vertellen over Abraham. Hoe Abraham aanwezig was bij God. Misschien zeg ik een paar dingen die misschien overlappen. Maar het is goed om van daaruit het weer door te gaan trekken. En ik wil gaan lezen vanuit Genesis 18, hoofdstuk 16. Je hebt verschillende soorten... Wat zei ik? Genesis 18, vers 16, toch? Oké. Ik wil vanmorgen, soms heb je een Bijbelgedeelte wat je helemaal uit kunt spitten. Hè? Dan ga je van vers 1 naar vers 10 en dan heb je hem helemaal uitgespit. Ik weet dat er mensen zijn die dat heerlijk vinden. En soms heb je een onderwerp waar je over spreekt en dan is dat wat breder. En dat is vanmorgen het geval. Dus ik zou adviseren als je je Bijbel bij je hebt of je telefoontje bij de hand om de Bijbel te lezen, alleen daarvoor natuurlijk, dan ga met me mee naar de teksten. Want we gaan echt een aantal teksten lezen vanmorgen om die met elkaar ook te kunnen verbinden. Zodat je ook door de Bijbel heen de lijn gaat zien. Dus het wordt zo'n preek vanmorgen. Nou, dat is voor sommigen weer heel lastig. Dus probeer erbij te blijven. Dat is belangrijk. Oké. Genesis 18, vanaf vers 16. Daar vooraf gaat dat de Heere verschijnt aan Abraham bij de eiken van Mamre. En hij komt daar samen met twee andere mannen in mensengedaante. Komt God daar bij Abraham? En dan vervolgens nodigt Abraham hen uit om de maaltijd te blijven gebruiken bij hen. En dan komt ook de belofte dat Sara zwanger zal worden. En Sara die... En dat ze over een jaar later een kind zou hebben, maar ze waren beide al oud en Sara lacht dan heel stiekem daar, nou het zal wel. En de Heer zegt, waarom lacht Sara? En dan zegt Sara, ik lach helemaal niet. Nou ja, dat gesprek gaat daaraan vooraf. Uiteindelijk begint het wel met, of eindigt het wel met, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. En dan vervolgens komt in vers 16 het volgende. Toen stonden de mannen van daarop en keken in de richting van Sodom en Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En de Heer zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. In andere vertalingen staat, ik heb hem gekend. Opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen. opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. En toen keerden de mannen van daarom en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. Dit is een belangrijk woord. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. Daar kom ik dadelijk op terug. En Abraham kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. En wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet? Dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Maar daar kan toch bij u geen sprake van zijn? Zou de rechter van heel de aarde geen recht doen? En toen zei de Heere, als antwoord op de voorbede van Abraham. Toen zei de Heere, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, nou zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen die ontbreken de hele stad te gronden richten? En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem. Zullen er daar 40 te gevonden worden? En God zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. En verder zei Abraham, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek, misschien zullen er maar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er 30 vind. En Abraham zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken. Misschien zullen er maar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 20. En verder zei Abraham, laat de Heer toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nogmaals spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van de 10. En toen ging de Heer weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Ik vind dit altijd een heel bijzonder stuk. Om verschillende redenen. Aan de ene kant vind ik het bijzonder dat God in mensengedaante verschijnt aan Abraham. Dat betekent dat hij niet in zijn volle glorie kon verschijnen, want dat zou Abraham niet aankunnen. Maar hij nam een mensengedaante aan. En samen met 2 anderen, en wie of wat die 2 anderen zijn, staat er niet bij. Sommigen denken dat een van hen misschien Jezus zal zijn geweest, of dat het Vader, Zoon en Geest is geweest, of dat het 2 engelen zijn geweest. Het wordt niet uitgelegd. Maar ik vind het wel bijzonder dat in dit gedeelte, en zeker in Genesis al vaker, dat God neerdaalt en naar beneden komt om te gaan zien wat er gebeurt. Terwijl wij het idee hebben, God zit in de hemel en ziet alles. En dat is ook zo. Ik geloof dat de Bijbel daar ook duidelijk over spreekt. En toch komt God naar beneden toe, komt bij Abraham, eet zelfs met Abraham. En dan vervolgens staan die 3 mannen op, waaronder de Heer zelf. En dan kijken ze in de richting van Sodom. En dan gaat Abraham mee om hen uitgeleide te doen, want hij ziet ze willen naar Sodom toe gaan. Maar dan zie je het volgende, en dat vind ik ook heel verrassend. Dan zie je het volgende gebeuren, dat God bij zichzelf denkt, zal ik verbergen voor Abraham wat ik ga doen? Want Abraham zal zeker een groot volk gaan worden. Uit hem zal een groot volk voortkomen. En alle volken van de aarde zullen in hem en door hem gezegend gaan worden. Want ik heb hem uitgekozen. Ik heb hem gekend, denkt God bij zichzelf. Opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen. Om de weg van de Heere in acht te nemen en door gerechtigheid en recht te doen. Hoe kun je de weg van de Heere in acht nemen door recht en gerechtigheid te doen? Dat betekent door te doen wat God in zijn woord van ons vraagt om te leven op een manier zoals Jezus dat ook deed toen hij mens op aarde was. En door te leven op een manier zodat het koninkrijk van God daarin zichtbaar gaat worden. Dat is recht en gerechtigheid, want het koninkrijk van God is doorspekt met de recht en gerechtigheid van God. Hoe ga je om met elkaar? Hoe gaan wij om met elkaar? Hoe gaan wij om met mensen buiten in de stad of in je dorp? Hoe gaan wij om? Wat doen wij met datgene wat ons is toevertrouwd? Wat doen wij naar ook onze houding naar de rest van de wereld toe? Al de vraagstukken die in deze tijd naar ons toekomen, die soms heel groot zijn. Maar hoe ga je ermee om? Hoe kun je recht en gerechtigheid brengen, leven, uitleven, heel dichtbij, maar ook in het groot ver weg? Wat vraagt God daarvan? Dat gaat verder dan laten wij maar proberen iets goeds te doen en God zal het wel zegenen. Nee, het is, Heer, wat wilt u dat wij doen? En zo gaan we dat doen. We willen uw wil volgen daarin. En dat is leven naar recht en gerechtigheid. Eigenlijk wat je hier ziet, is dat God overweegt vanwege zijn belofte aan Abraham, namelijk dat Abraham een groot volk zal worden en dat alle volken, inclusief wij dus vandaag, gezegend zullen worden door hem en door dat volk heen. Dat is één, dus het gaat over Gods belofte. Maar het tweede wat ook belangrijk is, is de hartsgesteldheid van Abraham, die hij ook door wil geven aan de generaties na hem. Namelijk, wandel met de Heer, doe recht en gerechtigheid. Dat is de weg van de Heer gaan. Het is zo mooi als je later in de Bijbel leest dat Mozes, bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 33, vraagt, Heere, leer mij uw weg te gaan en leer mij u te kennen. Leer mij dat ik uw weg ga, want als ik uw weg ga, dan leer ik u steeds beter kennen. Dus op het moment dat jij de weg van de Heer gaat en recht en gerechtigheid leeft, op dat moment zul je ook steeds beter hem leren kennen zoals hij is. Het is niet andersom. Het is niet eerst hem leren kennen en dan de weg gaan. Nee, al gaande op zijn weg leer je hem steeds beter kennen, want je komt steeds dichterbij. En dat is wat we mogen gaan doen. We mogen zijn weg gaan. En het feit dat God Abraham ziet als iemand die rechtvaardig is, die gerechtigheid nastreeft, dat is de reden waarom God vervolgens naar Abraham toe gaat ontvouwen wat hij gaat doen, wat hij wil doen. En dan zegt hij, ik zal naar Sodom en Gomorra toe gaan, want ik heb de roep gehoord die over die steden is uitgegaan. Ik heb gehoord wat ze allemaal doen daar. En Sodom en Gomorra, dat heeft bij ons een bepaalde lading gekregen als het gaat over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat inderdaad daarover, maar het gaat ook over verkrachting. Het gaat over ongastvrijheid, het gaat over ongeloof, het gaat over alles wat God gezegd heeft aan recht en gerechtigheid, dat was er niet en daarom was er onrecht en ongerechtigheid. En dat was naar de Heer toegekomen als een soort getuigenis van wat er in Sodom en Gomorra gebeurde. En dan zegt de Heer, ik ga om te kijken of het ook waar is. En als het niet waar is, zegt hij, dan zal ik het ook weten. Dan zal ik het weten. En dan lopen twee mannen, die twee die bij de Heer zijn, die lopen door. En die gaan al richting Sodom. En dan staat het zo prachtig. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. Met andere woorden, wat hier eigenlijk staat, letterlijk. Jacques, wil je even naar voren komen? Jij bent groter dan ik, dus dan kan jij mooi de Heer even zijn. Ja. De Heer wil doorlopen richting Sodom. En jij wil doorlopen, maar ik sta voor jou. En wat doe ik dan?
Je houdt me tegen.
Ik hou je tegen. Ja. Ik versper je de weg. Ja. En eigenlijk is dit wat er gebeurt Als Abraham voor het aangezicht van de Heer blijft staan. Hij blijft voor hem staan. En hij begint op dat moment eigenlijk God te smeken. Voorbeden te doen voor Sodom en Gomorra. En zegt, Heer, doe dat niet. Want stel dat er 50 zijn. 50 rechtvaardigen in die stad. 50 die wel uw weg gaan. Gaat u dan die 50 rechtvaardigen samen met die onrechtvaardigen in de stad vernietigen? Dat zal toch niet zo zijn dat de rechter over heel de aarde deze ongerechtigheid gaat doen? Dus wat eigenlijk Abraham doet in die voorbeden, is God houden aan wie hij is, aan zijn gerechtigheid. Hij pleit als het ware op zijn woord. Hij pleit op hoe God zichzelf heeft geopenbaard. Hij pleit op dat moment niet alleen maar voor Sodom en Gomorra. Nee, hij pleit voor de eer van God. Zo toch niet, Heer. En op dat moment dat Abraham dat doet, en hij blijft zo voor het aangezicht van God staan, en hij zegt toch niet vanwege die 50, Heer. Dan zegt God, als het er 50 zijn, dan zal ik de stad sparen. Maar dan denkt Abraham, nee, dan ben ik wel heel hoog ingezet. Misschien moet ik wat lager gaan. Ja, Heer, maar stel nou dat er 5 ontbreken van die 50. God zegt, Abraham, als er 45 zijn, zal ik de stad sparen. Nou, moet u niet boos worden, Heer, maar ik dacht misschien als er 40 zouden zijn, dat u, Abraham, ook voor die 40 zal ik het niet doen. Nou, denk ik, Abraham, dit gaat goed. 30? Abraham, voor die 30 ga ik het niet doen. Nou, moet u niet boos worden, Heer, maar ik dacht zo, misschien 20? Je voelt een soort onderhandeling komen. Als ik nou toch bezig ben, 20. Als er 20 rechtvaardigen zijn, Heer, dan. En de Heer zegt, als er 20 rechtvaardigen zijn, zal ik de stad sparen. Laatste poging. 10? Als er 10 zijn, zal ik de stad sparen. Voel je wat het doet als Abraham, als man van recht en gerechtigheid, als rechtvaardige, voor Gods aangezicht staat en eigenlijk zegt, hier, doe het niet. Doe het niet. Er is later een moment, dat kun je vinden in Numeri. Ik moet even gauw kijken. In Numeri 14. In Numeri hoofdstuk 14. Daar zie je eenzelfde soort proces op gang komen. Maar dan bij Mozes. In Numeri 14. Daar zien we dat in heel Numeri 14. Dat het volk begint te morren en te murmureren. En dat ze worden gestraft. En dat Jozua en Caleb hun kleren scheurden om datgene wat er gebeurde. En ze vertelden over dat land wat ze doorzocht hadden, hoe geweldig goed dat was. En dan vervolgens zie je dat heel het volk als het ware tegen Mozes gaat opstaan. En ook tegen deze twee mannen. En dan vervolgens zegt God, in vers 11. En de Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen ze niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik hun in het midden van hem gedaan heb? Ik zal het met de pest treffen. Ik zal het verstoten. En ik zal u, Mozes, ik zal jou tot een groot en machtiger volk maken dan dit is. Nou, even echt serieus. Hè? Ik bedoel, we kunnen allemaal heel vroom naar deze dingen kijken. Maar stel je voor, jij bent Mozes even. En je weet wat er in het verleden is gebeurd. En je kent de verhalen, want er is allemaal doorverteld hoe een van jouw voorvader, Abraham, ooit voor het aangezicht van God heeft gestaan. En dat hij gepleit heeft voor Sodom en Gomorra. We weten ook hoe het daarna afgelopen is. Sodom en Gomorra zijn wel vernietigd, want er waren zelfs niet 10 rechtvaardigen te vinden in de stad. Lot was daar met zijn vrouw, met zijn dochters en hun mannen. Maar dat was het. En vervolgens weet Mozes dit. En dan vervolgens gaat Mozes door de hele moeilijke weg door het volk uit Egypte te leiden en te brengen naar het beloofde land. Maar daar in de woestijn gaat het mis. Vlak bij het beloofde land gaat het mis. 10 verspieders zeggen, wij kunnen daar nooit in. Gaat niet. Er zijn te veel reuzen, de steden zijn te sterk. Dat gaat niet lukken, laten we teruggaan naar Egypte. Dan wisten we in ieder geval wat we hadden. Hadden we eten, het was hard werken, maar we hadden wel wat. Laten we teruggaan. Die 2, Jozua en Caleb, zeggen nee, inderdaad, er zijn reuzen, er zijn versterkte steden. Maar wij pleiten op de grootheid van God, want God heeft gezegd, ik zal je brengen in dat land en dat ga ik je geven. En ze vertrouwden op God. En dan zegt God tegen Mozes, Mozes, ik wil dat je aan de kant gaat, want ik wil dit volk gaan straffen. Ze geloven niet in mij, ik zal het met de pest gaan treffen, maar ik zal uit jou, Mozes, een groter volk en een sterker volk laten voortkomen dan wat het nu is. Hoe zou je reageren? Wat zou je voelen als God dit tegen jou zegt? Dan zou je toch geneigd zijn te zeggen, Heer, dank u wel dat u mij zo ziet, dat u zo naar mij kijkt en dat ik, nou, je verzint nog hele mooie woorden natuurlijk dan, dat ik rechtvaardig ben bevonden of dat ik het waard ben dat u dit in mij wil doen. Dank u wel dat u zo blij met mij bent, zeg je eigenlijk dan. Ja. En wat doet Mozes? Mozes die zegt in vers 19, hij zegt een aantal dingen ervoor, maar ik ga in vers 19 lezen. Mozes zegt, vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk overeenkomstig de grootheid van uw goedheid. En zoals u dit volk vergeven hebt vanaf Egypte tot hiertoe. En wat zegt de Heer dan als Mozes zo voor de Heer staat en niet aan de kant gaat. En hij zegt dit tegen de Heer, dan zegt de Heer, omdat jij dit vraagt, heb ik hen vergeven. Wauw. Omdat jij dit vraagt, Mozes, vergeef ik hen. Denk eens over na. Je kunt zeggen, ja dit is Abraham. Ja, dit is Mozes. Dat zijn die grote geloofshelden. Was er nog zo een, weet je wel, Elia. Elia bad dat het niet zou regenen en het stopte met regenen. En vervolgens duurt dat 3,5 jaar en allerlei moeite komt daar naar voren toe. Uiteindelijk staat er in Jacobus hoofdstuk 5 dat Elia een mens was zoals wij. En dat hij bad en opnieuw bad. En toen hij bad begon, kwam er een wolkje van als een de grootte van een hand van een man staat er, van een mens. En die werd steeds groter en toen begon het te regenen. En dan staat er in Jacobus hoofdstuk 5 dit. Het krachtige gebed van een rechtvaardige werkt veel uit. Het krachtige gebed van een rechtvaardige, hoor je het woordje rechtvaardig weer, de weg van de Heer willen gaan. Het krachtige gebed van de rechtvaardige werkt veel uit. Nou, wie onder ons, wie van ons durft nu te zeggen, ik ben net zo'n rechtvaardige als Abraham, als Mozes, als Elia? 1, 2, 3, 4, oké, daar gaan we. Nou toch zeker 10. 11, 12? Oké. Ga eens mee naar 2 Korinthe. 2 Korinthe. Moet ik even gauw kijken, hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 21. En dan gaat het over wat God heeft gedaan in de Heer Jezus. En dan staat daar, want hem, dat is Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij, dat is God, de Vader, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Jezus. Dus wij mogen op basis van ons geloof en op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus zeggen: ik ben gerechtvaardigd. Ik ben rechtvaardig geworden. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat Hij zo goed is. En omdat Hij het voor mij heeft volbracht. En ik mijn leven aan Hem toevertrouw. En zeg: Heere, waar U mij ook zendt, wat U ook doet, leer mij Uw weg te gaan. Ik ben rechtvaardig. Met andere woorden, of je het nu durft te zeggen of niet, op grond van Gods woord mag ik zeggen, op het moment dat jij gelooft in de Heer Jezus, ben jij rechtvaardig verklaard. Jij bent gerechtvaardigd. Was ik dat? Oh, jij hoorde mij. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van het offer van Jezus. Op grond van wat Hij heeft gedaan, op grond van de genade en de belofte van God. En wat wij nu mogen leren is dat we geleid door de Heilige Geest de weg gaan wandelen in recht en gerechtigheid zoals Hij dat heeft gehandeld en gewandeld. Als rechtvaardigen. Als gerechtvaardigden. Ik hoop echt dat dat niet in je hoofd blijft zitten, maar dat het in je hart landt. Want op het moment dat je dat beseft, en je beseft wat Abraham deed en wat Mozes deed en wat Elia deed, dan besef je dat je op grond van het offer van de Heer Jezus en op grond van de genade die God geeft aan jou in hem, dat je voor zijn aangezicht mag gaan staan. Dat je als het ware voor God mag gaan staan en voorbeden gaan doen voor de mensen die op jouw hart komen, of de stad of de gemeente of wat dan ook. De plek waar je woont, het land. Hoe vaak kijk jij en ik heel persoonlijk naar wat er gebeurt in Nederland? En hoe vaak denk je, het lijkt wel, nou ja, laat me eerlijk zeggen, het lijkt soms wel Sodom en Gomorra hier. Het is een land wat afdrijft van God. En hoe vaak ga je voor God staan en ga je pleiten voor dit land? Ga je zeggen: Heer, straf dit land toch niet. Doe dit land niet weg. Stel je voor. Stel je zich voor, Heer, dat er 100 rechtvaardigen in dit land wonen. Stel je voor dat er 50 rechtvaardigen in Gouda wonen. Heere God, zult u omwille van die 50 of die 100 of misschien zult u die 200 of misschien die 10. Zult u ons land treffen, slaan met straf? Zult u als rechter van de aarde ons allemaal laten vergaan en we mogen weten dat wij als rechtvaardigen door het geloof in de Heer Jezus gered zijn tot in eeuwigheid. Maar tegelijkertijd leven we wel hier. En staan wij dan op de plaats waar we mogen staan? Weet je, ga eens mee naar Jeremia 5. Als het een beetje veel wordt, schrijf dan die teksten even op. Hè? En als het, als je kunt, kun je ook even terugluisteren natuurlijk later. Kijk eens hoe groot de genade van God is als hij kijkt naar een land of naar een stad of naar een volk. Hoofdstuk 5, vers 1. Trek rond door de straten van Jeruzalem. Kijk toch en let op en zoek op zijn pleinen of u iemand vindt. Of er één is die recht doet en die betrouwbaarheid nastreeft. Dan zal ik Jeruzalem vergeven. Geen 50, geen 45, geen 40, geen 30, geen 20, geen 10. De Heer zegt: Jeremia, kijk in Jeruzalem. Zoek op de pleinen of je er eentje vindt. Die ene. Die ene die rechtvaardig wandelt. Als je die vindt, dan zal ik omwille van die ene Jeruzalem vergeven. Als jij weet dat je rechtvaardig bent, dan mag je ook weten hoe belangrijk dus de plaats is die jij inneemt in jouw dorp, in jouw stad, in jouw gezin, in jouw familie, in de straat waar je woont. Eén. En wat kan die ene dan doen? Kijk maar eens wat er staat in Ezechiël, de andere profeet. Ezechiël, hoofdstuk 22. Ook daar gaat het over de zonde van Jeruzalem en de straf die de Heer zou willen uitspreken. Ezechiël 22. Een paar dingen even noemen. Ik begin bij vers, even bij 23. Ik lees er vrij snel doorheen, want het gaat om het slotstuk. Het woord van de Heere kwam tot mij, vers 23. Mensenkind, zegt tegen het land, u bent een land dat niet gereinigd is. Dat zijn regen niet heeft gekregen op de dag van het gramschap, van de gramschap. Er is een samenzwering van zijn profeten in zijn midden. Zoals een brullende leeuw een prooi verscheurt, eten zij de mensen op. Rijkdom, kostbaarheden nemen ze mee. Talrijk maken zij zijn weduwe in zijn midden. Zijn priesters hebben mijn wet geweld aangedaan. Ze hebben de aan mij geheiligde gaven ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben ze geen onderscheid gemaakt. En het verschil tussen onrein en rein hebben ze niet duidelijk gemaakt. Ze hebben hun ogen gesloten voor mijn sabbatten. Ik word in hun midden ontheiligd. Zijn vorsten zijn in ons midden als wolven die een prooi verscheuren om bloed te vergieten, om mensen om te brengen, omdat ze uit zijn op winstbejag. Zijn profeten bepleisteren hen met witkalk. Ze zien valse visioenen en voorspellen hun leugens door te zeggen, zo zegt de Heere, Heere, en de Heere heeft niet gesproken. De bevolking van het land doet niets dan afpersen, niets dan roven. De ellendigen en de armen persen zij af, en dan komt het weer, en de vreemdeling buiten zij uit zonder recht. Hoe ga je om met de ellendige, de arme, de vreemdeling? En dan, dit vers heb ik weer dik onderstreept in mijn Bijbel. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat ik het niet te gronden hoefde richten. Maar ik vond niemand. De Heer God zegt, was er maar één geweest die een muur opzette voor mij. Die als het ware voor mij ging staan en zei, Heer, doe dit niet. Zoals Abraham het deed. Zoals Mozes het deed. Zoals Elia het deed. En zoals de grootste aller grootsten het deed, Jezus zelf, het kruis waar hij hing, bespot en beslagen, geslagen, bespuugd, uitgelachen, bloedend, bijna naakt. De bewakers nog zien terwijl ze zijn onderkleed verdelen. Aan het dobbelen zijn erover. Dan nog zegt hij op dat moment, Vader, hij staat voor zijn Vader terwijl hij hangt aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Hij stelde een muur op tussen God en die mensen die hem dit allemaal hadden aangedaan. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En de Heer zegt hier in Ezechiël, was er maar één geweest die een muur had opgericht voor mij. En die in de bres was gaan staan. In het gat wat er was gemaakt door de vijand. Dat is een bres eigenlijk. De vijand kan gaten maken in, ook geestelijk gezien. Daar ga ik volgende week wat meer over gaan vertellen. Maar de vijand kan bressen slaan. En als er niemand in die bres gaat staan, dan is dat de ingang voor de vijand om binnen te komen in de stad. En wat de Heer zegt, ik heb gezocht naar één die recht doet, die rechtvaardig is. En die ging staan in die bres, voor mijn aangezicht, zodat ik niet binnen zou gaan en de stad zou vernietigen. Maar ik heb hem niet gevonden. Voorbeden doen is gaan staan in de bres die er geslagen is. En voor het aangezicht van de Heer als het ware gaan pleiten voor datgene wat achter jou ligt. De stad, het dorp, enfin, vult het maar in het land. Eigenlijk is voorbeden en in de bres gaan staan. Voorbeden is vanuit de situatie die nu is, gaan pleiten voor datgene wat nog gaat komen, wat gaat komen. Dat is eigenlijk wat het is. Je staat tussen datgene wat is en wat nog kan gaan komen. Maar jij bent degene die geroepen is als rechtvaardige om die plek in te gaan nemen en dat dan ook uit te gaan spreken. Voorbeden van de rechtvaardige is zo belangrijk. Want op het moment dat we de grote voorbeelden daarvan zien in de Bijbel en we niet geïmponeerd raken en zeggen, ja, maar dat is niet voor mij. Ik heb al zo vaak gebeden en kijk dan toch, er is niks van terechtgekomen. Dan zegt de Heer, en toch wil ik dat je gaat staan en dat je in gehoorzaamheid gaat staan en dat je een krachtig gebed uitspreekt. Dat je voor mijn aangezicht komt. Al was jij de enige. Al was je de enige. En dat jij als enige dan gaat staan en dan zal ik sparen op jouw gebed. Zoals Mozes de enige was die voor de Heer ging staan. En de Heer zei, omdat jij het vraagt, heb ik het volk vergeven. En ja, ze moeten nog wel een tijdje door de woestijn heen. En ja, zij, deze generatie gaat niet binnen. Maar een volgende generatie gaat wel binnen. Dat is mijn genade. Wauw. Voel je hoe krachtig voorbeden is? Voorbeden is niet van, oh ja, dat doen we er ook nog even bij. Voorbeden is iets waar je tijd voor neemt, iets waar je bewust mee bezig bent, omdat je weet, ik sta voor het aangezicht van onze God, ik sta voor het aangezicht van mijn hemelse Vader, op grond van het offer van de Heer Jezus ben ik rechtvaardig, en uw woord zegt, Heer, daar sta ik op, daar pleit ik op, daar pleit ik op, het gebed van de rechtvaardige zal veel kunnen uitwerken, het krachtige gebed van de rechtvaardige. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u door uw genade mij aanziet. En gezegd heeft, als jij spreekt, zal ik luisteren. Dat is wat. Dus blijkbaar, dat zien we bij Abraham en dat zien we ook bij Mozes en dat zien we zeker ook bij Jezus. Blijkbaar laat God zich verbidden. Meer nog, blijkbaar wil Hij dat je dat gaat doen. Want op het moment dat wij het niet doen, kan er zo'n getuigenis komen als wat we hier lezen. In Jeremia, waar niemand is die dat zou gaan doen. Ik heb gezocht naar één, maar ik heb niet gevonden. Maar als er maar één is, één rechtvaardig, dan zal ik de stad sparen. Dan zal ik het land sparen. Het is serieus dit. Dit is echt serieus. Laten we tijd nemen om te gaan bidden, voorbeden te doen, voor het aangezicht van God te komen, in de bres te gaan staan tussen wat is en wat nog mag komen. En het is zo mooi en zo indrukwekkend dat God, die de schepper is van de hemel, van de aarde, van alles wat wij zien en alles wat we niet zien, dat Hij ervoor kiest om jou en mij heel persoonlijk te willen gebruiken te willen verhoren. En wat je ook op je hart hebt, of dat Gouda is, of dat het Nederland is, of dat het Israël is. Of dat het een ander land is, waar dan ook in de wereld. Of dat het je gezin is, of je familie is. Staan voor het aangezicht van de Heer. En spreek wat je mag spreken. Op grond van datgene wat God jou heeft toevertrouwd. En op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Volgende week gaan we daarop door. Dan gaan we wat naar andere aspecten kijken. En ik hoop dat we dan ook wat tijd hebben om gewoon met elkaar ook dat te gaan doen. Om het in praktijk te gaan brengen. In het besef wie je mag zijn. In het besef wat God van je vraagt. Maar ook in het besef wat er dus daadwerkelijk gebeurt als je dat gaat doen. Nou, daarover gaan we volgende week verder horen. Voor nu is het goed om dit tot je te nemen. En als je deze week wat tijd hebt, begin er al mee. Hè? En lees de teksten nog eens na. Schrijf ze op een rij op. Want je ziet, er zit een hele lijn in waar ik kunt zeggen, ja, dit is gewoon zo bijzonder dat God dit door zijn woord heen openbaart ook aan mij. Vader in de hemel, ik bid dat deze week, eigenlijk al vanaf dit moment, maar misschien wel vanmiddag of vanavond of morgen, Heer, dat het gaat beginnen dat we steeds ons meer bewust zullen zijn van de plek die wij in mogen nemen. Niet in de zin van, oh ja, we moeten nog even bidden voor iemand. Nee, daadwerkelijk gaan staan in de bres. In de plaats tussen wat is en het goede wat nog gaat komen. En ik bid, Heere, dat u ons laat zien dat we zo voor uw aangezicht mogen gaan staan. Op grond van uw belofte. Op grond van uw woord. En op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. We gaan staan. Een muur optrekken als het ware. En geloven en vertrouwen. Dat u een God bent die rechtvaardig is. Want u bent de rechter over heel de wereld. Leer ons zelf ook wandelen. In recht en gerechtigheid. Leer ons uw weg te gaan. Zodat uw koninkrijk steeds meer zichtbaar zal zijn. Heere, vul ons met uw geest en leid ons maar. En breng ons maar op die plaatsen zoals we toen straks gezongen hebben. Waar onze voeten misschien niet kunnen staan. Maar we wel weten dat u bij machte bent om ons daar te brengen. Help ons zo, leid ons zo en leer ons zo. En verhoor onze gebeden in de machtige naam van Koning Jezus.